Maar wie of wat is nu uniek in ons mens zijn? Wie ben ik? Dat is onze vraag vandaag. Als je het me een jaar of twee geleden gevraagd zou hebben, dan zou mijn meest actuele, mijn meest, laat ik zeggen, in deze tijd passende antwoord voor mijn gevoel zijn geweest, afgezien van, ik weet het niet, wat altijd waar is, je kunt het niet weten, zou toch wel zijn, ik ben energie. Ik ben energie. Dat voelt voor mij heel erg universeel. En ik voel mij ook energie zijn. Weet je? We zeggen best van ik heb niet veel energie vandaag. Hè? Dat is vrij normaal Nederlands volgens mij. Je kunt ook zeggen ik ben moe. Maar je kunt ook zeggen ik heb niet zoveel energie. Of je kunt zeggen ik ben energiek. En dus dat energie. En als je jezelf dus identificeert met de energie, dan is dat meteen natuurlijk een enorme link met alles om ons heen. Want als jij energie bent, dan ben je eigenlijk één met alles, want wat is niet energie? En jezelf identificeren met energie is in een bepaald opzicht dus jezelf identificeren met alles. En dat is een, als je dat lukt, en de mate waarin je dat lukt zou je kunnen zeggen, is de mate waarin je dus los kunt komen van de beperkte opvattingen van jezelf. En de mate waarin je kunt identificeren met het idee ik ben energie, is hangt samen met de mate waarin je los kunt komen van je beperkte ideeën over jezelf. Want ik ben energie is natuurlijk een heel groot idee. Dus hoe meer je je kunt identificeren met energie, hoe minder je gehinderd wordt door je beperkte opvattingen over jezelf. En omdat we het graag praktisch maken in onze traditie, denk ik dat je zou kunnen zeggen dat naarmate je meer weet te identificeren met energie, des te meer ben je ook energie. Weet je, ik denk dat als je oprecht, niet als een trucje of zo, maar als je oprecht kunt identificeren met energie, dan ben je gewoon meer energie. En ik denk dat iemand die dus zichzelf ziet als energie, eigenlijk ook nooit moe is. Dus als je wel eens moe bent en denkt van, nou, dat zou ik minder willen zijn. Denk dan, ik ben energie en dan ben je niet moe meer. Nou, zo snel gaat het misschien in het begin niet. En het is ook best een kunst om je echt ergens mee te identificeren. Dus het neemt misschien enige tijd. Maar ik denk dat we aanvoelen wat ik probeer te zeggen. Dus ik ben energie. En tegelijkertijd is dat ook wel heel erg groot. Dus nu zit ik, en ik heb het gevoel dat dat weer nog weer meer in deze tijd past. Nu zit ik in het idee dat ik nog weer wat anders ben dan energie. Ja, zo heb je dat soms. Nu denk ik dat ik informatie ben. Aangenaam kennis te maken. Ik ben informatie. Ik ben informatie. Ik ben data. Ik ben een verzameling van bits en bytes. Ik ben data. En dat sluit dat andere niet uit. Hè? Ik bedoel, dit zijn dus beschrijving van facetten van ons zijn. Maar data is iets meer, voor mijn gevoel, to the point. Energie is erg groot. Hè? Energie zou je ook kunnen zeggen van is synoniem met God. En dus als je zegt van ik ben energie, dan zeg je ook ik ben God. Ja, dat is wel wat groot. Hè? En als je zegt data, dan is dat toch ietsjes menselijker maat. Ietsjes. Ja, is ook heel groot, hè? Ja, is ook heel groot. Ja, maar dus God is zo groot en data is zo groot. Hè? Dus het scheelt niet veel. Hè? Ja. Maar je voelt aan, het is heel groot. Data is heel groot. Er worden tegenwoordig enorme, ik zou haast willen zeggen, datapaleizen gebouwd. Hè? En ik heb gehoord dat die vaker in de Scandinavische landen gebouwd worden dan in de Zuid-Europese landen. Omdat het daar de energie goedkoper is. Want om die data af te koelen schijnt heel erg belangrijk te zijn. En daarom schijnen ze voorkeur te hebben voor de relatief dure landen. Maar daar is toevallig ook kouder. En daarom zetten ze dus ook liever in Groningen dan in Limburg. Nou, of het waar is, weet ik niet. Maar in ieder geval, het zijn enorme pakhuizen van data. Maar ik voel me daar wel verwant mee. Met die pakhuizen van data. Ik heb ook het gevoel dat ik data ben. Ik ben informatie. En waar zit die informatie opgeslagen? En hoe cool moeten we dat houden? Daar heb ik mijn eigen theorie over, die nog niet heel veel aanhangers kent. Ik ben maar eerlijk in dit verband. Maar ik ga natuurlijk proberen een paar nieuwe aanhangers te creëren. Dus zet je schrap. Mijn theorie is de volgende. Elke cel... heeft mitochondriën, dus energiefabriekjes in zich. Een cel is minuscuul klein, maar desalniettemin heeft een cel evenveel onderdelen, naar men zegt, als een Boeing 747. Kunnen we ons dit voorstellen? Dus een cel, minuscuul klein, met een microscoop haast niet eens zichtbaar, heeft, naar de wetenschappers zeggen, evenveel onderdelen als een Boeing 747. Dus heel veel. Er zit dus ook een energiefabriekje in. Nou ja, als er in een Boeing kunnen wel verschillende energiefabriekjes. Dus dat moet in een cel dan ook makkelijk kunnen. Nou, dat kan dus ook. Er zit een energiefabriekje in. En die energie, die produceert dus energie. En dat zorgt ervoor dat het een cel is. En die heeft ook een celwand. Wat ze nog niet zo heel lang weten, en dat is echt van, laat ik zeggen, 80, 70 jaar oud, die wetenschap, is dat die cel soms energie lekt. Die celwand, er zitten gaatjes in. En er komt energie uit elke cel. Elke cel lekt energie. En de ene cel lekt meer energie dan de andere. En die energie die mitochondriën die cellen, laten we zeggen, loslaten, die bevatten informatie. En zo communiceert elke cel met elke cel. En door de fotonen, lichtdeeltjes, die door de wand van de cel schieten. Dus elke cel heeft een aura van informatie om zich. En met die aura van informatie, van licht, kunnen ze communiceren. En zo weet de ene cel van de andere cel wat het beste is om te doen. Interessant historisch detail is dat de Russen, de Russische wetenschappers, dit al zo rond de oorlog, na de oorlog, uitvonden. En de Russische uitvinder daarvan noemde dit mitogene straling. Mitogene straling. En hij had het ontdekt aan de hand van... hij was bezig met celdeling in petrischaaltjes van ui. Van uiringen. En dus met celdeling van uien en uicellen. En hij had door waarneming... had hij het gevoel dat als hij met die cellen bezig was, met zo'n celcultuurtje... in zo'n petrischaaltje, als er een ui bij lag, dat die celdeling zich anders gedroeg dan wanneer er geen ui bij lag. Hij deed dat dag in dag uit, weet je. Dan zie je ineens van, hé. En dan heb je het gevoel van, hé, dat heeft invloed. En toen dacht hij, dat kan wel komen door de geur. En toen heeft hij dus de glas opgezet. Goed gezorgd dat er geen geur bij zou kunnen komen. Maar hij zag dat die ui de invloed bleef houden op die celdeling van die uicellen. En toen heeft hij allerlei soorten glas gemaakt. Waardoor uiteindelijk zijn conclusie was dat er dus absoluut geen hormoonachtige, geurachtige beïnvloeding kon zijn. En toch dat er invloed vanuit ging. En toen kwam hij op het idee dat er dus vanuit een cel straling uitgaan die invloed hebben op de omgeving. De Amerikaanse wetenschappers die dachten, nou die Russen hebben ook weer eens wat spannends bedacht, maar dat klopt natuurlijk helemaal niet. Dus die negeerden helemaal en was niet zo. En in de 70er jaren kwamen de Amerikanen erachter dat de Russen toch gelijk hadden. Daar hebben ze natuurlijk niet gezegd, de Russen hebben toch gelijk, want dat was politiek toen niet correct om dat te zeggen. Dus toen hebben ze voor die mitogene straling hebben ze een ander woord bedacht. En ze noemden het vanaf dat moment fotonenemissie. Ik ben geen wetenschapper, ik ben er niet op gepromoveerd of zo. Ik heb er geen echt onderzoek naar gedaan. Maar wat ik er als leek aan informatie over op internet vind. En dan zie je dus heel weinig links tussen die Amerikaanse wetenschappers. Die verwijzen niet naar die Russische wetenschappers. En die doen alsof ze zelf iets uitgevonden hebben. Maar het is precies hetzelfde als wat in Rusland mitogene straling werd genoemd. En dat noemen we dus nu fotonenemissie. Fotonenemissie. En mijn idee is dus dat. Het is wetenschap, dat is niet mijn idee, maar het is wetenschap. Dat elke cel energie uitstraalt. En die energie bevat informatie. En dat gaat dus relatief gesproken best ver. Dat wil zeggen dat. Die ui van onze Russische wetenschap, die lag dus hier. En hij deed zo'n onderzoek in dat petrischaaltje daar. Okay. En als het dus cellen zijn, dan later deed hij er dus kwarts omheen en kristal. Om alle beïnvloeding door hormonen en geuren zo uit te sluiten. Maar desalniettemin was die invloed er. Dus als het op een celniveau daar iets uitstraalt, weet je, een cel is dus zo klein, hè? Als het daar op celniveau iets uitstraalt, en dat komt dus hier, dan moet die informatie dus een hele afstand afleggen. Begrijp je wat ik probeer te zeggen? Dat is een enorme afstand voor een cel. Is dat miljard, dat is bijna lichtjaren bij wijze van spreken in verhouding. Dat is een enorme afstand. Maar dat deed het dus. Dat doet het dus. Mitogene straling is... Of, ja, ik gebruik ze door elkaar heen, mitogene straling en fotonenemissie. Heeft dus veel invloed, of reikt relatief gesproken ver, die informatie uit een cel. Even een pikant detail. Een gezonde cel zendt, wat denk je, meer of minder informatie uit? Wie gaat voor meer? Wie gaat voor minder? Het is minder, ja. En een gezonde cel heeft dus een sterke schil, zou je kunnen zeggen. En een zwakke cel, die lekt, zou je kunnen zeggen, energie. En als een cel doodgaat, cellen gaan ook dood, dan is er dus een explosie aan energie, maar het is wel de laatste. Die explosie aan energie bevat eigenlijk heel weinig informatie. Het is ongerichte informatie. Het is ongestructureerde informatie. Terwijl dus een gezonde cel zendt niet veel, maar wat die zendt is heel erg to the point. Dat kunnen we ons voorstellen. En als elke cel dus energie uitstraalt, wat doen jij en ik dus? We stralen energie uit. We stralen informatie uit. Met andere woorden, die aura-fanaten krijgen toch nog gelijk. Zeker, hebben gelijk. Wij hebben een aura om ons heen. Wat niet voor mij hetzelfde is als dat je dat ook makkelijk kunt lezen. Integendeel zou ik haast willen zeggen. En ook de aura fotografie die je ziet, is voor mij meer een kermisgrapje dan dat werkelijk iets is. Maar ik heb me daar niet in verdiept, dus hecht niet te veel waarde aan dat oordeel. Maar ik heb nog niet de indruk dat we op dat punt heel ver zijn, want het meten van die fotonen, het vangen van die fotonen en het omzetten in voor ons bruikbare informatie, dat is nog een hell of a job. Maar is wel in volle gang. In allerlei industrie wordt natuurlijk inmiddels met fotonen gewerkt. Denk aan de foto-industrie, fotografisch materiaal. Daar proberen ze die lichtdeeltjes allemaal op te vangen. Dat is allemaal informatie. En dus onze moderne technologie bevat veel fotonentechnologie. Maar dat is nog wat anders dan de fotonen uit de lucht kunnen vangen die wij cellen uitstralen. Maar goed, het gaat om het model. Wie ben ik? Of wat is ik? Misschien moeten we dat stellen. Wie ben ik? Ik ben dus informatie. Oké. Maar ja, alles is informatie en overal is informatie. Dus dat is bijna net zo algemeen als energie. Ik identificeer me op het ogenblik met die informatie, die holografische vorm van informatie, die natuurlijk om mij heen er is, maar vooral ook die in mij is. En dan met name nog weer de informatie die in onze voorhoofdholtes komt, zit. Dus in onze voorhoofdholtes, daar zit natuurlijk ook informatie, net zoals goed als informatie hier om jou heen zit, hè, om je vingers, om je handen, overal zit informatie. Maar op de ene plek, kijk, hier straalt de informatie gewoon uit, hè? Hier gaat het gewoon die kant uit. Maar in mijn holtes, kun je je voorstellen, als alle cellen informatie uitstralen, dan is de informatiedichtheid in mijn holtes hoger dan de informatiedichtheid hier. Tamelijk technisch, hè, worden we het. Maar is te volgen? Zien we dat? Zijn we het eens? Ja, ik probeer natuurlijk aanhangers van de theorie te genereren. Oké, okay. We zijn het eens. Prima.
Ik ben ergens blijven haken.
Oh, je bent blijven haken. Ga je gang, Marleen.
Een tijdje geleden zei je, gezonde cellen zenden minder of lekker minder.
Ja.
Die zenden dus minder energie uit.
Ja.
Maar dan kom je uit op dat mensen met minder energieuitstraling dus gezonder zijn.
Dat
meer energieuitstraling ben je ongezonder.
Ja, dat zou zo kunnen zijn, ja. Dat zou zo kunnen zijn. Dat heb ik niet gezegd, hè? Dus dat is een soort van extrapolatie van wat ik zeg, wat je doet. En dat zou ook best dus zo kunnen zijn. Daar heb ik niet zo heel veel theorie over, heb ik me niet zo heel erg in verdiept. Maar ik denk dat je best wel eens gelijk zou kunnen hebben. Hè? Dus om de vraag even te herhalen van Marleen, van is het ook zo dat als gezonde cellen minder energie uitstralen, en daarmee minder informatie, maar wel gerichtere informatie, geldt dat dan ook voor mensen? He, dat mensen die minder informatie uitzenden, maar wel gerichtere informatie, omdat ze gezonder zijn. He, gezonder. Dat zou best eens kunnen. Kijk, sommige mensen. Ik ben niet zo goed in de namen van die mensen, maar wie heeft ook alweer DNA uitgevonden? Dan doe ik niet op die twee mannen. Wie waren de twee mannen ook alweer? Watson en wie? Crick. En wie was de vrouw op wiens ideeën zij hun uitvinding hebben gebaseerd? Hoe heet die ook alweer? Nou, die ken niemand. Ik ken haar naam ook niet. Maar het is eigenlijk een vrouw geweest op het laboratorium die het heeft uitgevonden. Zij keken over haar schouders en zagen het. Maar deze vrouw, die heeft voor mijn gevoel dus niet zo heel veel uitgezonden, maar die heeft het wel uitgevonden. En postuum is zij ook, verdiep je er eens in, kreeg zij eigenlijk ook heel veel, of zo niet alle credit voor de uitvinding van DNA. Terwijl de mannen heel veel uit hebben gezonden, maar het niet hebben uitgevonden. En dus haar energie was niet de schreeuwenergie, maar haar energie was het inzicht. En zij is dus voor mij een mooi voorbeeld van iemand die heel goed denkwerk deed en het zag. En er stonden twee versterkers naast haar en die hebben het de wereld ingegooid. Dus ik sluit het niet uit dat het zo is. Stille water en diepe gronden, hè? Dat model. Ja, ik zal nog een vinger. Ja.
Ja, misschien aanvullingen. In de informatietechnologie wordt wel onderscheid gemaakt tussen informatie en data. Want als data betekenis krijgt, dan wordt het informatie.
Oh ja.
Dat moet je wel een beetje naar wat je zegt.
Ja, zeker. Ja, ja, leuk.
Maar wat bedoel je dan met informatie?
Ja, gaan we op door. Dus we zijn nu eens, hè, en Marleen is ook weer aangehaakt, over het idee, hè, dat het zo is dat de cellen informatie uitzenden. Hè, dat is gewoon wetenschap, nogmaals, dat is geen is algemeen geaccepteerde wetenschap, dat is geen theorie. Als je trouwens googelt op mitogene straling, dan blijf je dus heel erg hangen in die discussie van die Amerikanen versus die Russen, waarbij de Amerikanen zeiden dat onzin was. Heel interessant. Dat gaat tot op de dag van vandaag, gaat die informatie, die discussie door. Als je kijkt naar fotonenemissie, dan is dat gewoon een helder wetenschappelijk verhaal waar helemaal geen New Age-achtige hocus-pocus fantasieverhaal omheen hangen. Dat is interessant om te zien dat zoiets als een model blijft hangen en een eigen leven gaat leiden. Goed. Wat bedoel je met informatie of data? Het is een interessante onderscheid, informatie en data. Dus we waren zover dat we zeiden van energieën stralen energie uit. Of nee, cellen stralen energie uit, die bevat informatie. Gezonde cellen, gerichtere informatie, misschien minder, maar wel gerichter. En als iets één kant uitstraalt, dan heb je dus minder informatie en data. Als wanneer het van beide kanten komt. Nou, in onze holtes, in al onze holtes, dus ook in onze longen, komt dus informatie, is een hogere informatiedichtheid van het lijf, van wat hier zit, als buiten ons. Dat is de volgende. Dus de laatste adem uitblazen, dat werd vroeger ook gezien als de ziel uitblazen. Dat hebben jullie allemaal meegekregen, hè? Dat idee van de laatste adem uitblazen. En dat is ook de ziel uitblazen. Nou, die ziel, dat is ons ik. Hè? Dat is wie wij zijn. Onze ziel en zaligheid, onze ziel. En dat is, dus als je de ziel uitblaast, en dan klappen dus de longen dicht. Laatste adem blaas je uit. Weg longen, weg holtes, weg informatie uit je longen. Althans, ja, dus is geen ruimte meer, dus is er ook geen ik was in Londen en daar hangt een heel mooi schilderij, heel veel mooie schilderijen in Londen. En dit was in een van de beroemde musea. En daar een beetje donker schilderij van een soldaat die ligt te sterven op het slagveld. En heel mooi, ik vond het heel mooi, omdat het heel erg past in mijn beeld. Je zag boven hem zo'n soort, ja, wat we zouden zeepbel noemen, alleen helemaal grijs. En dus hij had net zijn laatste adem uitgeblazen. En die zag je als een bubbel, zag je die dus wegdrijven. Dan moet je echt goed naar dat schilderij kijken, want het is natuurlijk subtiel wat daar is. En toen dacht ik, oh ja, dat is het dus, die laatste adem. En dat is dus een pakketje, wat mij betreft, informatie wat in het geheel opgaat. De bubbel van onze ziel. Toch focus ik mij niet zozeer op de informatie of de holtes in onze longen, in onze borstkas, maar ik focus me vooral op de voorhoofdsholtes. Omdat die informatiedichtheid die daar plaatsvindt, zit, die ligt heel dicht bij onze hersenen. En met name bij onze prefrontale cortex. Deze hersenen hiervoor. En die hersenen hiervoor, die maken ons mens tot mens. Daar hebben wij er veel van. En daar kunnen wij dingen doen als plannen. Dat schijnt vooral in de prefrontale cortex te zitten. In deze hersenen. En plannen, maar ook taal en rekenen zitten daar. Dat zijn echt de eigenschappen die wij mensen vooral goed ontwikkeld hebben. Nou, de voorhoofdholtes die daar dus dichtbij in de buurt liggen, die informatie daar, heeft dus veel contact met, ligt direct in de omgeving, met, interacteert met die hersencellen waar wij plannen en doen. Dus wat ben jij? Jij bent je voorhoofdholtes. Jij bent de ruimte. Jij bent de ruimte in je voorhoofd. Want in mijn perceptie zit daar de hoogste ik-informatie-dichtheid. Je bent natuurlijk ook je pink. Je bent ook je duim. Je bent ook je dikke teen. Je bent ook je haar. Je bent, alles is jij. En als je maar breed genoeg bent, dan zijn we allemaal één. En dan ben ik ook de ander en de ander is ook ik. Maar als we nu kijken naar het normale concept ik, en dan denk ik dat dat een beeld is wat wij van onszelf hebben. Dat is ego. Ego is een beeld wat wij van onszelf hebben. En dat is ik. Dat is gewoon de oorspronkelijke vertaling van het idee. Ego is ik. Ik is ego, taalkundig gezien. En dat is, zeker door toedoen van Freud, geworden tot de betekenis van beeld wat wij van onszelf hebben. Dus ik is het beeld ik is het beeld wat ik van mezelf heb. En dat beeld, waar zit dat? Zit het in de hersenen? Nee, in mijn besef niet. Dat beeld zit voor mij in de lege holtes. En met name de voorhoofdholtes. Probleempje, niet iedereen heeft voorhoofdholtes. Ja, dus daar moeten we even een oplossing voor vinden. Nou, we hebben nog meer holtes in ons hoofd. Hoe heet die holtes? Weet je ook niet? Nee. Bij holtes?
Hier, bij de neus.
Bij neusholtes. Oh ja, nou die mensen zitten meer in hun neusholtes. Ja. 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 En dus, maar, even, het is een serieuze idee van mij. We weten allemaal dat als we verkouden zijn, dan kunnen we minder goed denken. Eens? Algemeen aanvaard concept. Als je voorhoofdholtes vol zitten, dan is het denken moeilijker. Nou, dat komt omdat dan die informatiedichtheid daar wat, daar zit vocht. Ja, ja. En maar het leuke is dat als je deelt, en daarom deel ik het nu natuurlijk met veel mensen, dat als je deelt met veel mensen, dan krijg je soms onverwachte informatie die heel erg past bij dit idee. In de yoga-traditie is het een hele belangrijke oefening, die niet overal en veel gedaan wordt, zeker niet in het Westen, maar wat wij in de Sessie wel eens een keer gedaan hebben in het kader van deze oefening, en dat is snuiten, je neus snuiten. 'S Ochtends links 25 keer en rechts 25 keer. Dus in de zendo mag het niet, aan tafel mag het niet, maar dat wil niet zeggen dat het niet goed is om je neus te snuiten. Sterker nog, het is heel goed om je neus te snuiten. Maar doe dat tussen 5:30 en 5:30 op je kamer. En dan 25 keer rechts en dan 25 keer links. Want en dat maakt de holtes leeg en dat zorgt ervoor dat je goed kunt denken. Dat je denken niet vertroebeld wordt. Wie hebben wel voorhoofdholtes en wie niet? Daar is niet heel veel over bekend. Er zou veel meer onderzoek naar gedaan moeten worden, vind ik, persoonlijk. Wat we wel weten is dat die voorhoofdholtes pas rond ons 8e levensjaar ontstaan. Dus als een kind heeft ze niet. Het schijnt pas rond je 8e zo ongeveer dat die holtes ontstaan. En het is ook wel bekend uit, niet heel erg omvangrijk, maar uit wetenschappelijk onderzoek, dat mensen in de sociale lagere milieus minder voorhoofdholtes hebben dan in de sociaal hogere milieus. Bijzonder, hè? Wat is oorzaak en gevolg? Nou, het zou best dus kunnen zijn, dit is echt hypothetisch en niet meer dan dat, het zou best dus kunnen zijn dat komt doordat in de hogere sociale milieus minder gesnoven wordt. Dat in de lagere sociale milieu is dat een normale manier om je vocht te reguleren. In de hogere sociale milieus, die doen 's ochtends tussen 5:30 en 6:30 snuiten hun neus. Maar dat snuiten, dat draagt bij aan, en dat geeft druk op de voorhoofdholtes. En ik denk dus dat kinderen er goed aan doen, of ouders er goed aan doen, om hun kinderen goed neus te leren snuiten rond die leeftijd. Want daardoor klappen die voorhoofdholtes open. Ik vertelde dit verhaal laatst en toen zei een kenner van Montessori, de oprichter van Montessori, heette die ook Montessori? Of ja, die heette Montessori. Hè? In Italië was dat, vertelde die. En dat hij begonnen was bij de eerste school waar ze gaf in Italië. En dat ze begonnen was de kinderen te leren neus snuiten. Dan denk ik, kijk, dat is mooie informatie, hè, waarvan ik denk, ja, zo'n wijs mens, die voelt gewoon aan en dat het goed is om met een leeg hoofd, hè, met een leeg hoofd, met de voorhoofdholtes leeg, dat beter denkt. En dat die kinderen daar veel voordeel van hebben als ze niet de hele dag lopen te snuiven. Hè. En dat gaat dan niet om het snuiven dat geen prettig geluid is, dat is ook zo misschien, maar dat is maar een idee. Maar dat het dus vooral gaat om dat die voorhoofdholtes leeg zijn, want daar zit ons epicentrum. Daar zit ons de hoogste dichtheid van ons beeld van onszelf. Ja, vraag.
Zou het nog beter zijn om niet verkouden te zijn?
Het is dus beter om niet verkouden te zijn dan om wel verkouden te zijn. Ja, maar ook als je niet verkouden bent, is het dus goed om je neus te snuiten. Ja, dus ik heb ook de gewoonte om elke ochtend, voordat ik ga mediteren, de neus te snuiten. En ik raad iedereen dat aan om dat ook te doen. En dat voelt gewoon goed. En je mediteert eigenlijk direct, je merkt direct dat je lekkerder zit te mediteren. En zo snel werkt het. En als je het een keer hoort, dan denk je, ja, dat is eigenlijk niet onlogisch ook, toch? En dus gewoon doen om erachter te komen dat het werkt. Dus, ik ben informatie. Hè? Ik ben data. Hè? Data, dat wordt dan het beeld wat onze hersenen baseren op de informatie in onze holtes. En dat zijn dan gedachtes en dat worden dan woorden. Er is ook een neurochirurg die intensief aan Zen doet, Joost. En daarmee heb ik de theorie ook besproken. En die zegt, oh, dat is interessant. Ik zeg, waarom? Nou, hij zegt, ja, die voorhoofdholtes hebben niet zoveel formele functie. We weten niet precies wat de functie daarvan is. Maar hij zegt, als neurochirurg, proberen is er een soort van beroepsetiketten, dat als we mensen opereren, dat we toch altijd proberen om de voorhoofdholtes in stand te laten. Want dat zijn een soort ballonnetjes die je heel gemakkelijk dicht kunt laten klappen. Maar hij zegt, we proberen ze altijd open te houden. Want ook al weten we niet wat de functie is, we hebben toch het gevoel van, het zou wel eens functioneel kunnen zijn. Leuk, hè? Hoe al die data dan, als je zo bezig bent met zo'n theorie, bij elkaar komt. Dan moet ik nog iets zeggen, want dat had ik beloofd, voordat ik ga naar jullie de definities van het zelf. Van wie ben ik? Wat is ik? De temperatuur ervan. Zoals de data van computers opgeslagen in grote datapakhuizen in het noorden des lands. In Groningen bouwen ze, bij Delfzijl bouwen ze zo'n heel groot complex, heb ik gehoord. Google, geloof ik, die daar, klopt het? Weet iemand het? Ja, klopt, hè? Ja, wordt hier en daar geknikt. Google bouwt daar een heel groot data-warenhuis, letterlijk en figuurlijk. En ook omdat ze daar goedkope energie hebben, relatief gesproken, geloof ik. Dat helpt ook. Maar dat, omdat het daar koeler is. Ons hoofd moet dus ook koel zijn. Want data doet het beter wanneer het koel is. Een datatransmissie is voor de duurzaamheid van data is koel belangrijk. De duurzaamheid van data is. Veel dingen zijn natuurlijk gebaat bij koelte, hè, in duurzaamheid. Maar dat geldt ook voor data. En dat is ook waarom of wij door de neus ademen. In het begin vragen mensen vaak van waarom adem je in Zen door de neus en waarom niet door de mond, zoals misschien bij andere tradities, nee. Omdat door de neus ademen, dat zorgt ervoor dat de hersenen afgekoeld worden. Adem je door de mond, dan scheelt het ongeveer een halve graad in de hersentemperatuur. Nou, dat is dus niet alleen goed voor je data, maar het is ook goed voor je lijf. Maar wat goed is voor je data, is ook goed voor je lijf. Want wij zijn natuurlijk één systeem. En dat is waarom of we het haar zo kort hebben. Ja, zo. Is dit een tip? Nou ja, take it for what you like. Het maakt mij niet uit. Maar in ieder geval door de neus ademen. Dat is belangrijker nog, want dat geeft meer effect dan denk ik de lengte van het haar. Maar ik denk dat het invloed heeft. Dit hebben ze wel ook onderzocht bij rattenstudies. En daar hebben ze, bij ratten hebben ze de neusgaten dichtgebrand. Waardoor de ratten niet door de neus kunnen ademen. Waardoor de gemiddelde temperatuur in de hersenen een halve graad hoger wordt. En die ratten blijken zo ongeveer de helft minder oud te worden als die ratten die wel gewoon door de mond kunnen ademen. En terwijl er theoretisch dus verder geen verschil is. De zuurstof is hetzelfde, maar het is niet afgekoeld. Want het heeft de hersenen niet afgekoeld. En het is natuurlijk voordat het in de longen kwam niet opgewarmd. Dat is de andere kant die ook geldt. Maar ook in de longen geldt dus die temperatuurfactor. Dus
je moet je hoofd koel houden.
Dus je moet het hoofd koel houden. Dat is een simpele samenvatting van mijn Thijsje. Dankjewel. Heel goed. Yes, zo simpel is het. Hoofd koel. Cool.